Ja, het is nog best vol. Ik zat daar, maar ik heb niet gezien dat er nog heel veel mensen zitten. Hallo, welkom. Fijn er weer te zijn. En dan als afsluiting de laatste spreekbeurt of preek over identiteit. En het gaat, ik heb dan gekozen voor de geestelijke strijd om onze of jouw, mijn identiteit. Want daar hebben we mee te maken, met de geestelijke strijd. Tenminste, de Bijbel vindt van wel, want als we Paulus mogen geloven, die de brief schrijft aan de Efezen, dan leert hij ons dat we in een geestelijke strijd gewikkeld zijn. Zoals we lezen in Efezen 6, vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Hier staat heel duidelijk dat we gewikkeld zijn in een strijd, in een geestelijke strijd. Een zware geestelijke strijd. En die strijd die gaat om jouw aandacht, om mijn aandacht, om jouw leven, om mijn leven. Een geestelijke strijd om jouw ziel, om jouw identiteit. En het is een strijd tegen die we voeren tegen de, om het zo maar te zeggen, tegen de terroristen uit de hemelse gewesten. De Satan en zijn demonen. En de Bijbel leert dat de tegenstanders van God, dus de Satan en zijn demonen, direct invloed uitoefenen op de overheden en de machten in deze wereld. Achter wat wij zien, dus de mensen van vlees en bloed, gaan onzichtbare machten schuil. Die via overheden en machten strijd tegen ons voeren. Dat is wat hier staat. En als je deze uitleg niet kent, die de Bijbel hier geeft, zouden we geen idee hebben waar die machten zijn, wie ze zijn, waar ze vandaan komen. En diezelfde Bijbel leert ook dat we wel degelijk in een geestelijke strijd met die machten verwikkeld zijn. En dat die strijd naarmate de tijd vordert en naarmate het moment komt dat Jezus naar deze wereld terug gaat komen, steeds zichtbaarder op deze wereld zal zijn. En in de tijd en de maatschappij waarin we nu leven, ja, dan merken we dat er een enorme stijging is van opkomst, van misleidingen, van valse leringen, van leugens. En de vraag is dan, zijn we ons als christen wel bewust dat er zo'n geestelijke strijd gaande is en dat wij daar middenin zitten? En dat wij het onderwerp zijn van die geestelijke strijd? En dat we een strijd leveren tegen diezelfde machten die maar één doel hebben en dat is alles wat God gemaakt heeft en wat God lief heeft om dat te vernietigen. Daar moeten we ons echt terdege van bewust zijn. En Paulus waarschuwt ook in 1 Timotheüs 4 vers 1. Die zegt, maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. De latere tijd, de tijden waar Paulus hierover spreekt, is het tijdperk voor de terugkeer van Jezus Christus. En de Bijbel leert dat we kunnen verwachten dat de geestelijke strijd dan zal toenemen. En veel christenen zijn daar gewoon niet op voorbereid. En zonder inzicht en zonder erkenning dat we in een geestelijke strijd nemen, komt je geloof onder druk te staan. En dan staat er, dan leert Paulus, dan gaan er zelfs sommigen afvallen van dat geloof. Die laten het geloof los en gaan mee in allerlei mooie verhalen en misleidingen die er zijn. Zo'n 2600 jaar geleden was er in China een meneer en die heette Sun Tzu. En die heeft een boek geschreven. En dat boek heet The Art of War. Het is overigens een verplicht leesvoer voor de inlichtingendienst in Amerika en voor het Amerikaanse leger. En daarin staat, ik zal het voorlezen, als je je vijand kent en je kent jezelf, dan hoef je je geen zorgen te maken over de uitkomst van een 100 veldslagen. Maar als je jezelf kent, maar niet je tegenstander, dan zal je voor elke overwinning een nederlaag lijden. Als je jezelf nog de tegenstander kent, dan zal je in elk gevecht bezwijken. En geldt het ook niet voor ons als christenen? Ja, als wij onze vijand niet kennen, als wij niet weten dat we in een strijd zitten en we kennen de tegenstander niet, ja, dan hebben we maar weinig kans om die vijand dan ook te verslaan en de overwinning te behalen. De Amerikaanse schrijver John Phillips zegt het zo. Onze vijanden zijn geen mensen. We moeten voorbij mensen kijken. Satan mag dan mensen gebruiken om ons te vervolgen, ons te bedriegen, te liegen, ons pijn te doen of ons zelfs te doden. Maar onze echte vijand ligt op de loer en de schaduw van de onzichtbare wereld, terwijl hij de mensen als pionnen over het schaakbord van de tijd beweegt. Zolang wij de mens als onze vijand beschouwen en met hen in gevecht zijn, dan verspillen we onze tijd. Beter kon ik het gewoon niet zeggen. En alle activiteiten die momenteel plaatsvinden in de hemelse gewesten, dus dat wat wij niet zien, wat onzichtbaar voor ons is, maar wat er wel degelijk is, zijn er stuk voor stuk op gericht om ons te misleiden, verdeeldheid te zaaien, ons te vernietigen en om de glorie van God en onze geloofsovertuiging, die geloofsovertuiging van ons als zijn kinderen, te doen slinken, te doen schenden en kapot te maken. En velen van ons zijn hier slachtoffer van, zonder dat we het vaak weten. En hebben niet eens door waar het vandaan komt. Dus als ik het eigenlijk helemaal plat sla, van waar gaat het nou in essentie over, dan is het niets anders dan een strijd tussen waarheid en leugen. Daar gaat het over. De strijd die we voeren tegen Satan en demonen gaat niet over dat Satan van ons gebied inpikt en dat we dat gebied moeten terugpakken. Nee, het gaat over de strijd tussen waarheid en leugen. Want Jezus is de waarheid en de Satan is de vader van de leugen. En daar gaat die strijd over. En die strijd, die wordt vooral gevoerd in ons hoofd. In onze gedachten, wat wij vinden, waar we van overtuigd zijn. En hoe dat nou in de dagelijkse praktijk tot uiting komt en hoe dat gebeurt, dat ga ik zo uitleggen. Want die kwade en leugenachtige invloed vanuit de machten in de hemelse gewesten is namelijk heel heimelijk. Maar is in volle en toenemende kracht aanwezig in deze wereld. En dat moeten we ons goed beseffen en goed van laten doordringen. Maar want voordat ik dat verder toelicht, moeten we ons natuurlijk eerst die belangrijke vraag stellen die jullie de afgelopen weken natuurlijk ook jezelf gesteld hebben. Wat is dan onze identiteit? En uiteindelijk de nog belangrijke vraag, wat staat er dan op het spel? Wat is er nou zo belangrijk dat Paulus ons waarschuwt en alert maakt op het feit dat de kwade machten aan het werk zijn en die strijd tegen ons voeren? Is dat om ons bang te maken dat hij dat zegt? Van hoe? Of is dat gewoon nice to know, fijn dat je het weet? Wat is er nou zo belangrijk? Wat staat er nou op het spel? Nou, wat er op het spel staat, is jouw en mijn identiteit. Dat is wat er op het spel staat. En om de impact en de mogelijke gevolgen te begrijpen van wat het betekent dat je identiteit op het spel staat, is het dus eerst goed om te begrijpen wat identiteit is. Nou, wat ik al zei, daar hebben jullie natuurlijk allemaal al over nagedacht deze dagen, maar ik wil daar samen ook met jullie nog over nadenken om het in een goed perspectief te zetten, om uiteindelijk antwoord te krijgen op die vraag, hoe zijn die heimelijke invloed, hoe is die nou aanwezig? En dit is wat er Van Dalen erover zegt. Ja, identiteit. 1. Gelijkheid, je identiteit bewijzen. Zo vertaalt de Van Dalen dat. Bewijzen dat je de persoon bent voor wie je je uitgeeft. 2. Een eigen karakter van een persoon of groep. Ik denk, snap ik. Ben ik naar Wikipedia gegaan, omschrijft het als volgt. Net ietsjes ruimer. Identiteit is het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een gewenst zelfbeeld en wordt door anderen als uniek onderscheiden. Het zelfbeeld hoeft niet overeen te komen met het beeld dat buitenstaanders van een groep hebben, dat vaak gekenmerkt wordt door stereotypes. Nou, dit zijn wat omschrijvingen dat we een idee krijgen, dus dat het gaat dat je ergens bij hoort, een stukje eigenheid, iets waarbij je je aan kan identificeren. Daar hoor ik bij of daar ontleen ik mee identiteit aan. Want we ontlenen allemaal onze identiteit aan de verschillende rollen en posities die we bekleden. De relaties die we hebben met anderen en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien. Bijvoorbeeld in termen van menselijke relaties ontleen ik mijn identiteit aan wie ik ben ten opzichte van anderen. Zo ben ik echtgenoot van mijn vrouw. Dat is mijn identiteit in die rol. Zo ben ik een broer voor mijn broer en zussen. En ben ik een oom voor de kinderen van mijn broer en zussen. En een vader voor mijn kinderen. En een vriend voor sommigen en een kennis voor velen. Allemaal mijn identiteit vanuit de rol in mijn menselijke relaties. Daar ontleen ik mijn identiteit aan. En elk van deze heeft verschillende verantwoordelijkheidsniveaus. He, bijvoorbeeld de uitdrukking, is een echte, die gaat over identiteit, is zeg me wie jouw vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent. Dat is een identiteitsuitdrukking, gaat over identiteit. Zegt over wie jij bent ten opzichte van jouw vrienden. En jouw vrienden bepalen dan voor een groot deel jouw identiteit. Dus als jij omgaat met schorrimorrie en tuig van deze wereld, ja, dat zegt misschien wat over jouw identiteit. Maar als je dus omgaat, zoals in deze setting met christenen, zegt dat ook wat over jouw identiteit. En bijvoorbeeld in termen van positie ontleen ik mijn identiteit aan wat ik doe en waar ik mij begeef. He, zo ben ik in het dagelijkse leven een directielid van een groot consultancybedrijf. En ben ik spreker in kerken en gemeentes. Ben ik een bijbelleraar voor sommigen, een raadgever voor enkelen. En een burger van Nederland en een inwoner van het prachtige dorp Ochten. Maar daar ontleen ik wel mijn identiteit aan voor een deel. Van wat ik doe en wat ik ben en waar ik mij begeef. En aan welk van deze verantwoordelijkheden die voortvloeien uit relaties en positie, geef ik dan mijn tijd, mijn aandacht en mijn middelen? En welke prioriteit geef ik aan die zaken? En op verschillende momenten ontleen ik dus mijn identiteit aan de verschillende posities die ik heb. Maar de vraag natuurlijk die gesteld moet worden, is waar komt het christen zijn naar voren in mijn identificatie van mezelf? Van wie ik ben? Waar komt dat christen zijn dan? En hoe verhoudt zich dat tot de identiteit van mijn andere relaties, dus van mijn menselijke relaties en mijn positie? Dus wat betekent het christen zijn in mijn rol als directeur van een bedrijf? Of wat betekent mijn christen zijn in mijn rol, mijn identiteit als vader? Dat zijn de vragen, want een christenverpleegster is iets anders dan een verpleegster. Een christenzakenman is iets anders dan een zakenman. Een christenvrachtwagenchauffeur is wat anders dan een vrachtwagenchauffeur. En een christenarts is wat anders dan een arts. En ga zo maar door, een christenstudent is wat anders dan een student. En een christenvader of moeder is wat anders dan een vader of moeder. Snap je wat ik wil zeggen? En de identiteit die we ontlenen aan ons christen zijn, is dus veel bepalend voor de rollen en posities die wij innemen in de maatschappij. Anders gezegd, de vraag die daar boven komt, wat zegt de Bijbel dan over de christelijke identiteit en wat betekent het om jezelf christen te noemen? Wat betekent dat voor onze identiteit dan? Want een christen draagt de naam van Christus. Daar mogen wij onszelf christen noemen. Er zijn ook mensen die zeggen, daar heb ik een hele leuke discussie met mijn zoon over gehad. Hij zegt, ja, ik ben wel christelijk. Ik zeg, ja, dat is wat anders dan christen, snap je? En dat is een identiteitsding. Sommige mensen zijn christelijk. Die nemen dat dan mee, omdat het wel hen goed uitkomt. Maar dat is op de tweede plek. Een christen is iets wat op de eerste plek staat. Want onze identiteit is gekoppeld aan de identiteit van Christus. En wij zijn dus discipelen van Jezus Christus. En een christen gelooft bepaalde feiten over Jezus en wordt als reactie daarop een volgeling van Jezus Christus genoemd. Met het verlangen om in karakter te worden en te zijn zoals Hij is. Dat is onze echte identiteit, onze christenidentiteit. En de volgeling van Jezus zal als christen geloven wat Jezus over zichzelf gelooft en wat hij over zichzelf leerde. Ik heb er gewoon een aantal even, en dat zijn essentiële overtuigingen die we hebben. En ik heb er een aantal even op een rij gezet. Gods woord is waar. God is de schepper van alle dingen. Jezus is de vleesgeworden God. Dus in menselijk lichaam. Jezus is de Zoon van God, geboren uit de maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest. Jezus leefde een zonderloos leven en stierf toen hij vrijwillig aan het kruis als de vervangende betaling voor de zonde van de mens. En Jezus stond op de derde dag uit de dood en is opgevaren naar de hemel, waar hij een plaats aan het voorbereiden is voor zijn volgelingen. En God schenkt vergeving van zonde door zijn genade aan te bieden aan degenen die zich bekeren om hun geloof in de persoon en het werk van Jezus, hè, om hun geloof daar op te stellen. Jezus is de Heer. Er zal een toekomstige opstanding van de rechtvaardigen en de goddelozen zijn. En Jezus zal op een dag terugkeren om zijn discipelen mee te nemen en voor altijd met hem te zijn in de hemel. Zomaar een paar dingen die de Bijbel ons aanreikt, die Jezus aanreikt, waarop basis waarvan wij onze identiteit bepalen voor een groot deel. En een christen zal veel meer overtuigingen ontwikkelen naarmate hij die Jezus beter leert kennen. En als zijn geloof gaat groeien. En een ware christelijke identiteit is dus het besef dat je een discipel van Jezus Christus bent. En dat stel je voorop bij alles wat je doet in dit leven. En in Genesis bijvoorbeeld ontdekken we dat God ons heeft gemaakt naar zijn beeld. Dat staat daar. Hij heeft ons gevormd uit de klei van de aarde heeft hij ons geschept, heeft hij ons gevormd. En hij blies zijn levensadem in onze neus, staat er. En dat was het eerste dat het mens zag toen hij de leven in zich geblazen werd. Het gezicht van God. Het aangezicht van God. Kun je je voorstellen, dus we zijn en het eerste wat de mens heeft gezien is het gezicht van God. Die net zijn levensadem, zijn ruach daarin heeft geblazen. En het stralende gezicht van God is dus die bevestiging van onze identiteit. Daar komt ons leven vandaan. Aan hem mogen we ons identificeren. En dat is dus het moment dat we het leven ontvangen en zagen zoals we werkelijk zijn in het aangezicht van God. We zijn dus een geliefde zoon en dochter, geboren uit ruach, de adem, de levensadem van onze hemelse vader. Maar het probleem is dat ieder mens is verloren als hij dat zicht op God is kwijtgeraakt. En dat zijn we kwijtgeraakt. En op het moment dat de mens besloot in de leugen van de Satan te geloven, hè, dat we onszelf als God kunnen, dat we als God kunnen zijn, hebben we ons blik afgewend van het gezicht van God en zijn we als het ware, hebben we ons omgedraaid en hebben we een spiegel neergezet en zijn we naar onszelf gaan kijken. En hebben we dus gezegd van, hé, het beeld wat ik in die spiegel zie, dat is mijn ware identiteit. De schepping, dat is waar ik mijn identiteit aan ontleen, in plaats van aan de schepper. En daar ontstaan dus de grote problemen in dit leven. Maar de waarheid is dat op het moment dat een mens het zicht op God is kwijtgeraakt, hij tevens zijn identiteit is kwijtgeraakt. Met alle gevolgen van dien. En dan is het niet zo vreemd dat zoveel mensen niet meer weten wat nou waar is of niet waar is. Omdat zij zichzelf niet herkennen in het aangezicht van de Vader en de hemel. We zijn het zicht op hem kwijtgeraakt. Dus hoe zorgen we er nou voor dat we dat zicht weer op God en zijn waarden en normen, hoe we dat behouden? Hoe we dat vasthouden? Dat is niet om door naar jezelf te gaan kijken. Dat is niet om te kijken van, Nee, dat is om je blik weer op Jezus te zetten. Je oog weer op Jezus te houden. En als we Jezus zien, dan zien we de hemelse Vader, leert Jezus. Je zou het ook anders kunnen verwoorden. Alleen door de intimiteit met God de Vader krijg jij je identiteit. En als je die twee samenpakt, dus de intimiteit met God en jouw identiteit, dan geef je dat de autoriteit als christen in de relatie of in de positie waarin je je bevindt in deze wereld. Snap je dat? Dus de intimiteit met God de Vader en de identiteit die je daaruit ontleedt, geeft jou de autoriteit als christen om te staan op de plekken waar God jou gezet heeft in het leven. En het is die autoriteit, het is die identiteit die de Satan woedend maakt. Het maakt hem ziedend. Elk leven wat zich overgeeft aan Jezus Christus is een nederlaag voor de Satan. En dat maakt hem ziedend en hij zal alles in het werk stellen om zoveel mogelijk mensen af te houden van het vinden van die ware identiteit. Of als je je identiteit gevonden hebt, dat je toch gaat twijfelen aan je identiteit. Hij zal er alles aan doen, het is er alles aan gelegen. En naarmate de tijd vordert, leert de Bijbel, In latere tijden zullen mensen daarin meegaan. Ze zullen die misleiding geloven. Ze zullen de lering van demonen aanhangen. En dus uiteindelijk hun ware identiteit losgaan en meegaan in de leugen. En dat brengt ons dus bij die geestelijke strijd waar we het over hebben vandaag. Die geestelijke strijd op onze identiteit. Die strijd die speelt zich dus af in onze gedachten. Dat moeten we goed beseffen. De Satan probeert zoveel mogelijk mensen af te houden van het geloof in Jezus Christus en richt zijn aanval in de laatste dagen op de identiteit die we hebben als christen. En waar we voor staan en waar we onze overtuiging vandaan halen. Hij valt onze overtuigingen aan in het hart van wie we zijn bij Christus. En we hebben gezien dus dat de wereld wordt geregeerd door de machten uit de hemelse gewesten. Dat zijn onzichtbare kwade machten die de werkelijke machthebbers zijn in deze wereld. En die hun invloed uitoefenen op deze wereld via overheden en via machten. Zo zit het in elkaar. Het is gelaagdheid. We zien het niet, maar de overheden en machten en heel veel organisaties, dat zijn marionetten van wat er boven in de hemelse gewesten gebeurt. En dat moeten we goed beseffen. En we hebben gehoord dat onze ware identiteit in Christus is. En we weten dat onze geloofsovertuiging alleen maar kunnen behouden door te luisteren wat God tegen ons zegt vanuit zijn woord. En de vraag die dus nog onbeantwoord is, want ik wil het echt naar vandaag brengen, is hoe dat dan gebeurt in die dagelijkse praktijk vandaag. Hoe heimelijk is dat dan? Want we hebben er wel een beeld bij. En vaak als het in ons gezicht is, zo van boem, dan zien we het wel. Maar het gebeurt zo geniepig. Wat is dan, welk heimelijk en in heftigheid toenemende proces is er dan gaande? Wie heeft er wel eens van Edward Bernays gehoord? Bernays, ik weet niet hoe ze het uitspreekt. Dat is een neef van de bekende psycholoog Sigmund Freud. Freud, die kennen we. Freud, heb je wel eens van gehoord, hè? Freudiaanse vergissing, die komt bij Sigmund vandaan. Nou, die neef van hem, die Edward, die schreef in 1928 al dit boek. Propaganda. En hij zegt in dat boek het volgende. Dat is overigens een klassiek boek dit, inmiddels. Het is een klassieker. Hij schrijft het volgende. De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoontes en opinies van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving. Ja? Heb je hem? Dus de bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en opinies van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving. Wie de ongeziene mechanismen van de maatschappij manipuleert, vormt een onzichtbare regering die de ware macht is van ons land. Als we het mechanisme en de motieven van het groepsdenken begrijpen, dan is het mogelijk om de massa, zonder dat zij daarvan kennis heeft, naar onze wil te beheersen en te sturen. Ja? Dus dat is Jozef Goebbels. De rechter of linkerhand van Hitler, die gebruikte deze principes uit het boek bij de opzet en communicatie over de noodzaak, tussen aanhalingstekens, van de jodenvervolgingen. Hij gebruikte deze principes, heel bewust. En dit boek is nog steeds populair. Je kunt het nu nog steeds kopen, ook een herziene uitgave, helemaal gericht op het ware en het fake nieuws, wat we zo horen, het nepnieuws. Gaat over dit boek, wordt gebruikt om een nepnieuws te creëren. En het is een populair boek onder nog heel veel communicatiedeskundigen en wordt beschouwd als een klassieker. Als je communicatie studeert, moet je dit gelezen hebben. En dus ruim 90 jaar later, nadat het boek geschreven is, is men als nooit tevoren in staat om de communicatie en media te controleren en te gebruiken voor een systeem van totale controle. Maak je geen illusie, dat gebeurt. En elke waarheid die wordt vermengd met leugens. En iedere leugen krijgt een snufje waarheid. Zodat we niet langer in staat zijn om te bepalen wat nou waar is of niet waar is. Dat is precies wat er gebeurt, toch, vandaag de dag. En zelfs tot op het punt dat de waarheid zodanig verdacht wordt, dat ze niet langer in vrijheid verkondigd mag worden. Dus wat er gebeurt in naam van de vrijheid, wordt onze vrijheid opgeofferd. Dat is wat er gebeurt momenteel. En daarom is het zo belangrijk als christen om de bron waaraan wij onze identiteit ontlenen, namelijk Gods woord, heel serieus nemen daarin. We hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk, die hun macht weer ontlenen aan de geestelijke machten van het kwaad. En deze machten van het kwaad hebben de echte touwtjes in handen. En die doen dat op deze manier. De macht wordt vandaag de dag helemaal niet gegrepen langs politieke of militaire ingrepen. Dat gebeurde in het verleden wel. Maar dat gaat vandaag door alle lagen van de samenleving. Op strategische plekken worden er langs maatschappelijke en allerlei ideologische thema's de controle verkregen door de manipulatie van informatie. Dat is wat er gebeurt. En dat is heftig. Want we hebben het niet door. We worden gemanipuleerd zonder dat we het door hebben, hebben we net gelezen en gehoord. We hebben het niet eens door. Maar het gebeurt, omdat ze dat als geen ander begrijpen. En die beïnvloeding vindt momenteel wereldwijd plaats, op uitgebreide schaal. Onder andere via allerlei invloedrijke lobbyorganisaties. Daar kan ik een heel verhaal over houden, ga ik niet doen. Maar er zit één gedragswetenschapper, die heet Bernard Berelson. En die was werkzaam bij de universiteiten van Columbia en Stanford. Dat zijn grote universiteiten in Amerika. En was tevens in dienst van die lobbyorganisaties. En die wist die techniek van die massamanipulatie te perfectioneren door gebruik te maken van de nieuwste mediatechnieken. Nou, dat zijn wat we allemaal op onze telefoon vandaag de dag zien. Dus de social media, alles wat daarmee te maken heeft. En wat hij deed, over heimelijk en geniepig gesproken, hij slaagde erin om grote gebieden van het denken uit het domein van het christelijke geloofsovertuiging te halen en dit om te vormen naar meningen. Dus daar waar wij vanuit het christen zijn overtuigd zijn, wat de Bijbel ons aanreikt, dat dat de waarheid is. En dat, daar mogen we van overtuigd zijn, heeft hij gezegd van hey, ik haal bepaalde dingen daaruit en die haal ik weg en die zet ik in het rijk der meningen. En meningen zijn namelijk te beïnvloeden. Dat moeten we ook beseffen. En daarmee is dus de massa te controleren. Dat is wat ze doen. Weet je, als we een mening kunnen vormen ergens en we hangen daar mensen omheen en we zorgen dat ze er aansluiten en doen, dan kunnen we de massa controleren. En dat is dus de reden dat de laatste jaren ineens zoveel discussies zijn ontstaan over vraagstukken waar de Bijbel eigenlijk heel helder over is, maar waar we nu ook in christelijke Nederland wereldwijd allemaal discussies over hebben als gender, homoseksualiteit, abortus, huwelijk, gezin. Homoseksualiteit bijvoorbeeld, anders gezegd de seksuele relatie, echt de seksuele relatie tussen personen van dezelfde seksen, is inmiddels een beladen onderwerp van hier te Tokio. Ook in gemeenten van Jezus Christus. En er is veel verwarring en sociale druk, omdat homoseksualiteit wordt dan in één adem genoemd met liefde. En als homoseksualiteit toch een uiting is van liefde. Ja, en als God liefde is, wie kan er dan op tegen zijn? En weet je, dat zijn dus de gedachtegangen die we gevoerd krijgen. Die krijgen we aangereikt. En dat zegt dus niks over de persoon die daarmee worstelt. Versta me goed, hè. Ga dus niet me straks aanvallen op dingen. Maar het gaat dus niet over de persoon die hiermee worstelt. En dat is absoluut authentiek en die worsteling is er. Maar die sociale druk om zo naar seksualiteit in het algemeen te kijken, is ontstaan omdat we niet doorhebben dat het onderwerp vanuit een geloofsovertuiging in het rijk daar meningen is gezet. Gemanipuleerd. En dat is niet omdat de Bijbel dat aanreikt. Het is heel bewust gedaan. En met dit vertekende beeld van liefde, wat als gevolg daarvan ontstaat, ja, is er dus wat ik dan noem de seksuele verwarring ontstaan, waar ook een hele hoop christenen dus seksuele verwarring hebben van hoe moet ik daar nou naar kijken? Oh, is het, misschien heb ik het wel last van? Of maar gaan voorbij aan het feit dat onze identiteit niet in onze seksualiteit ligt, maar in Jezus Christus. Gebaseerd op de overtuiging, de diepe overtuiging, dat wat de Bijbel erover zegt, Gods onfeilbaar woord is. En de Bijbel is er klip en klaar over. We proberen dat dan wel op allerlei manieren naar onze hand te zetten, om dan maar de mening te doen, zodat we niet als homofoob of ouderwets, weet ik veel wat, allemaal worden uitgemaakt. Maar dit, weet je, omdat we dus op deelonderwerpen Gods woord loslaten en in plaats daarvan meegaan in de discussie over de opinie en de meningen, in plaats van wat de Bijbel erover zegt, heeft het dus geleid tot grote verdeeldheid in kerken en gemeentes. En vele christenen hebben zich laten afleiden van de Bijbelse waarheid en zijn verleid mee te gaan met de discussies en de meningen van de wereld, terwijl men niet doorheeft dat men moedwillig en gericht gemanipuleerd is. En dat is dus het heimelijke. Dat hebben we niet door. En ons leven wordt dus beheerst door overheden en bureaucraten en in toenemende mate door allerlei anonieme internationale eliteorganisaties die de joods-christelijke waarden overboord gooien, die ons generaties lang de weg gewezen hebben. En dat is de geestelijke strijd waar we mee te maken hebben. Dat is het heimelijke en geniepige plan dat de Satan uitrolt om de mensen van het geloof weg te houden en om ons als christen vleugellam te maken door ons aan te vallen op onze identiteit. Dat stukje Efeze 6 vers 12 gaat vooraf door twee andere verzen die we als bemoediging moeten pakken en die ook ons aanspoort om daar op een goede manier mee om te gaan. Daar staat vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de kracht en in de sterkte van zijn macht. Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want dat is wat we net gehoord hebben. Dat is de listige verleiding van de duivel. Dat gaat zo geniepig, we hebben het niet eens door. Mensen hebben het niet door dat ze gemanipuleerd worden. En de Bijbel leert dat het de bedoeling is dat we een relatie met God hebben. Door zijn Zoon Jezus Christus. En er is maar één weg tot God en dat is langs Jezus. En God strekt zich naar ons uit, want hij houdt van jou, hij houdt van mij. En hoe meer we gaan zien dat we geliefd zijn bij God, hoe meer we dat we gaan zien dat hij zoveel van ons houdt, en hoe meer we gaan ontdekken hoe God spreekt over ons leven. En als we dat tot ons laten doordringen, als we dat echt tot ons laten doordringen, dan laten we ons niet beïnvloeden door de mening van anderen. Omdat we overtuigd mogen zijn dat de intimiteit met de Hemelse Vader onze identiteit als christen bepaalt. Niet wat de wereld vindt, hoe wij tegen dingen moeten aankijken. Maar wat God vindt, hoe wij tegen de dingen moeten aankijken. Dus niet wat je zelf gelooft of wat mensen over jou zeggen, maar wat God over jou spreekt, bepaalt jouw identiteit. En als je erkenning en identiteit baseert op die relatie met Christus, ben je vrij van de verwachtingen van anderen. Want het is de waarheid die jou vrij maakt. Die meningen van anderen binden jou weer. Leggen weer een last, zet je weer in een hoek. Je moet zo denken. Nee, maar de waarheid maakt je vrij, leert Jezus. En dan sta je aan de kant van de strijd die de overwinning al behaald heeft. Want het is hij die het al overwonnen heeft. En daar mogen we hem vasthouden. Wordt gesterkt in de Here en de sterkte van zijn macht. Amen.